Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Wie op 27 augustus 2023 in de ogen van Zegio keek, zag prachtige tranen vloeien. Niet zomaar tranen, nee, achter deze waterlanders gaan meerdere verhalen schuil. In de eerste plaats het verhaal van de speler zelf. De lange route die moest worden afgelegd om vervolgens te mogen debuteren in de Kuip. En wanneer alles dan lijkt samen te vallen na een zonnige invalbeurt in een wedstrijd tegen Almere City, dan snap ik dat er een traantje wordt gelaten. Zeker als je bedenkt wat je allemaal moet doen en laten om een doel te bereiken. Het leven van een topsporter doen veel supporters al op voorhand in een tranendal belanden. En dan is er ook dat andere verhaal, het bredere perspectief. Huilen in de Kuip is niet iets nieuws. Menig speler die vertrok zagen we emotioneel breken. Op de tribunes kunnen de emoties ook hoog oplopen. En Pierre van Hooijdonk kon het zelfs al tijdens de wedstrijd niet meer droog houden, maar daar kan de 5-1 achterstand tegen Heerenveen ook iets mee te maken hebben gehad. Een flinke portie onmacht gecombineerd met een gebroken hart. Maar in de tranen van Zegiel was iets anders te zien. Namelijk vreugde. Een nieuw elan. Een product van de kentering die al langer gaande is binnen Feyenoord. Een optelsom van goed beleid. Givai Zegiel is het nieuwe Feyenoord. En daarin wordt huilen voortaan geassocieerd met opluchting en een dosis blijdschap. Laat het een voorbode zijn op meer. Wat mij betreft wordt er nog heel wat gejankt in de Kuip. Ja, dames en heren, dat is weer een aftrap van een gloedje nieuwe Kein Geloel, die ik niet alleen maak. Die maak ik namelijk samen met Johan.
Hey.
Met z'n tweeën vandaag. Nee, we hebben een veel belangrijkere gast dan Johan. Kan het? Het kan. Givai Zegio, welkom.
Yes, bedankt. Bedankt.
Ja,
Wij maken elke week een podcast en dat doen we met heel veel liefde, praten we over Feyenoord. Maar het is nog veel vetter om met een echte Feyenoorder te praten. Nou, zou je zeggen, ja, ik ben ook een Feyenoorder, maar eentje die elke week in het rood-wit mag spelen. Dus het is ons een eer. Hey, en we gaan jou de hemd van het lijf vragen, want we zijn zo nieuwsgierig naar jouw verhaal. Dus nogmaals dank voor jouw aanwezigheid.
Geen dank.
Maar ik dacht, laten we eens beginnen met het begin. Want nou ja, je hebt net je debuut, of tenminste, je hebt een paar weken geleden je debuut mogen maken. Maar daar begon het natuurlijk niet, want je begon als voetballertje bij Swift Boys.
Ik ben begonnen als voetballer bij Swift Boys inderdaad. Als ik zo terugkijk,
ja.
Met een lange weg.
Want hoe oud was je toen je begon met voetballen?
Ik was een jaartje of 3, denk ik.
Zo,
ja,
dat
ja,
is vroeg. Ja. Dan mocht je officieel nog niet lid worden, toch?
Nee, ik startte bij de Zebras volgens mij. Ja. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Nee, wij zijn iets andere. Als jij ook zegt, ik heb een lange weg afgelegd. Wij zijn ouder. iets ouder.
Iets ouder.
Dus de Zebras. Ik weet niet, komen daarna de giraffen? Of hoe is
de Zebras. Je hebt de Zebras en daarna pas komt de F.
Dus
de
F's. Voor.
Ja, dus de jongens die al willen voetballen voordat ze naar de F gaan. Heb je eerst de Zebras nog. En ik ging naar de Zebras. Met wat vrienden, waarmee ik nog steeds vrienden ben. Dus mijn vader had wat vrienden en die had weer kinderen. En dan zo kwamen we met elkaar terecht en met hun ben ik nog steeds supergoed. Daar begon het en daar zag iedereen al wel gelijk van, hé, ik kan wel voetballen.
Ja, was het al vroeg duidelijk?
Nou, ik hoor meestal van mijn ouders en van opa's en oma's van, je wou wel echt vroeg voetballen. We konden nergens naartoe zonder je bal. Als we naar de dierentuin gingen, moest je bal mee. Overal moest je bal mee. Als er een bal in mijn... Waar slaapt zo'n baby in? Hoe noem je dat ook?
Een slaapzak.
Zoiets. In ieder geval zoiets. Als ze daar... Juist. In ieder geval zoiets. Als ik daar aan het huilen was en ze legden er een bal bij, dat ik dan stil was. Dat soort verhalen worden mij uitgelegd. Ik weet natuurlijk niet of het klopt, maar...
Je was 3. Ik denk dat je er geen herinnering aan
nee,
hebt.
Nee, totaal niet. Totaal niet. En toen werden we overgezet naar de F's. Ik denk dat we toen speelden in de F3 of zo, F4. En enige wat ik daar nog van kan herinneren is dat ik een penalty schoot in de kruising. Dat heb ik laatst op mijn Insta gedeeld.
Oh.
Hey, dat zijn momenten om te herinneren.
die vergeet ik niet.
Wat nou debuut in de Kuip? Ja. Penalty raakt bij...
Bij Swift Boys.
Met de Zebra's. Met de F3.
Ja, die schoot ik in de kruis. Daar heb ik nog een videootje van.
Ja.
En ja, toen ben ik naar Seraxes gegaan een jaartje. Toen ging een vriend van mij ging al naar Feyenoord.
Ja.
Toen was ik 5, 6, 7 jaar oud. Een vriend van mij ging al naar Feyenoord. Ik kon ook naar Feyenoord die tijd. Hebben we nog niet gedaan. We vonden plezier belangrijk. En Feyenoord is toch wel een club waar je gelijk moet presteren.
Oh, dus je was al vroeg op jonge leeftijd, was je al op de radar van Feyenoord?
Ja, klopt.
Maar toen dacht je eerst even plezier hebben. Dat waarschijnlijk je ouders hebben gedacht.
Mijn ouders denk ik. Ik niet. Ik denk dat als ik de keuze had om naar Feyenoord te gaan, had ik wel ja gezegd. Ja. Maar dat zeiden mijn ouders toen. Toen ging ik naar Seraxes een jaartje. En daarna heb ik de keuze gemaakt, of hebben mijn ouders weer de keuze gemaakt om naar Sparta te gaan.
Ja.
En niet omdat Sparta een mooiere club is, maar gewoon puur omdat het bij Sparta... Ik ben best een gevoelige jongen.
Ja. Yeah.
En bij Feyenoord is het best wel hard. Dus daar de beste spelen gewoon.
Ja.
En de mindere vallen gewoon af. Omdat het is toch een topclub. En toen zijn we naar Sparta gegaan, hebben we nog niet de keuze gemaakt om naar Feyenoord te gaan. En vervolgens heb ik een paar jaar bij Sparta gezeten. Tot de onder 14. En kwam ik in de onder 15 hier terecht. Heb ik wat moeilijke jaren gekend.
Ja.
Eerlijk gezegd.
Heeft dat te maken met het verschil in aanpak binnen de jeugdopleiding? Ja. En waar zit dat hem in?
Je traint hier gewoon elke dag met de beste jongens eigenlijk van Nederland.
Is het niveauverschil tussen de Sparta-jeugd en de Feyenoord-jeugd? Ervaar je dat echt als zoveel groter, dat het hier zoveel hoger niveau
is? Sparta-jeugd is ook wel goed, hoor. Er zijn veel talenten, want natuurlijk er gaan veel jongens van Sparta naar Feyenoord, naar een beetje de top 4 van Nederland.
Ja.
Meestal
kiezen ze allemaal voor Ajax, omdat ze een samenwerking hebben, helaas.
Ja. Dat was Sparta ook nog, die heb ik niet gedaan. Ik heb
heel
voor
goed.
Feyenoord gekozen.
Heel goed.
Ik heb voor Feyenoord gekozen. Dus maar dit niveauverschil en de mentaliteit vooral. Je moet elke dag leveren. Ja. Dus elke dag gas geven. Bij Sparta kon ik wel eens een training minder hebben. En dat er dan gezegd werd, Jeef, kan gebeuren. Je hoeft niet elke dag te presteren, dat lukt niet. Maar bij Feyenoord moest je gewoon elke dag leveren. En in de onder 15 zat ik ook op de bank. Dus ik kwam aan en ik was best wel een drukke jongen. En ik kende die jongens al een beetje. Want je had Nederlands elftal in de onder 14. Al dat soort dingen had je in de onder 14. En ik kende die jongens al een beetje. Er waren ook twee jongens van mijn buurt. Die jongen bij wie ik met
Swiftboys speelde.
Ja, is dat.
Vanuit de Zebra's. Ja,
de Zebra's. Zat in mijn team, Lamar, Bogarde.
Ja. Oh, ja.
Ja, die is weggegaan uiteindelijk.
Ja.
Die zat in mijn team daar. Dus ik voelde me gelijk thuis. En ik was gelijk druk. En ik was een beetje jong in mijn hoofd. Dus ik was nog niet echt bezig met topsport. Het was meer genieten. En die knop heb ik op een gegeven moment wel omgezet. Maar dat was in de onder 15 moeilijk. Onder 16 moeilijk. Onder 16 werd zelfs tegen mij gezegd van, we weten nog niet of je de stap naar onder 17 gaat maken. Misschien blijf je nog even in onder 16 om nog even door te ontwikkelen. Uiteindelijk wel gedaan naar onder 17 gegaan. En dat jaar kwam ik bij trainer Davy.
Van den Berg?
Ja. Top trainer. En een hele goede band mee. En dat jaar speelde ik 2 wedstrijden, 3 wedstrijden, competitie. En dat ging goed. En ik speelde alles en boom, corona.
Oh ja.
Ja. Dus,
zeker net, voor de jeugd heeft dat impact gehad natuurlijk.
Ja, voor ons echt heftig. Bij één speelden ze nog wel eens door. Maar bij ons, ik weet niet hoe lang ik stil heb gezeten.
Dus bij trainingen met 4 man op een veld, dat je niet in de buurt mocht komen.
Je mocht niet in contact komen.
Ja, het is goed voor je crosspaas, dat
wel. Hele generatie crosspaas. Het
is wel goed voor je crosspaas, Nee, maar dat jaar stilgezeten eigenlijk. En toen in de onder 18 kwam ik bij trainer Melvin.
Melvin Boom.
Ja, en die heeft me ook weer vertrouwen gegeven eigenlijk. En daar heb ik ook alles gespeeld. Goed seizoen gedraaid, denk ik. Een van de vaste basisspelers geworden daar.
Ja.
Echt alles gespeeld. Volgens mij misschien 2 wedstrijden gemist of zo. Doordat ik ziek was of een blessure. Geen idee, maar echt veel gespeeld. En toen kreeg ik mijn contract dat jaar. Mm. En toen zat ik vast tot 2025.
Ja.
En dat jaar erop ging naar onder 21. En daar hoorde ik al van, oké, soms als de spelers terugkomen van één, dan wordt het lastig, want dan hun moeten spelen. En dus dat was ook wel een mentaal jaar, op sommige momenten.
En dat was vorig seizoen, want je doet net alsof dat 5 jaar geleden is, maar dat is gewoon vorig jaar.
Ja, vorig jaar zat ik er soms wel even doorheen, hoor. Ja. Dat ik in de onder 18 zo'n goed jaar had en dan soms waar de trainer van onder 21 natuurlijk ook niks aan kan doen. Want die jongens van één moeten gewoon spelen. Is logisch.
Dat dat dezelfde trainer was, want Melvin Boer ging natuurlijk mee vanuit de onder 18 naar de onder 21.
Klopt. Maar ja, die jongens hebben gewoon ritme nodig. Ja. Hebben gewoon 90 minuten nodig. En moest ik 2 keer mee met de onder 18. Liep ook niet al te best, eerlijk gezegd. Daar ben ik best wel een moeilijke jongen in.
En waarin uitzicht dat? Dat je moeilijk bent?
Ik vind het best wel moeilijk om dan mentaal die knop om te zetten.
Om dan weer...
Weer gas daar te geven.
Op een lager niveau, met alle respect en
weer,
zo.
Ja, precies dat. Weer gas daar te geven. En na de winterstop ben ik eigenlijk wel veel gaan spelen bij onder 21. Heb ik bijna alles gespeeld. Milambo ging toen naar het eerste. Ja. Kwam er een plekje vrij.
Deze brood.
En jij zei, ik gun het je, man. Ik gun het je echt dat je naar het eerste gaat.
Succes, man.
Dat is een goede vriend van mij en toe. Nee. Toen kwam ik bij 121 gaan spelen toe. Ging het goed. Einde van het seizoen nog wat goals gemaakt. Dat ging wel prima. En dat ik ging met een goed gevoel de zomerstop in. Ben ik op vakantie gegaan. 4 dagjes met vrienden weg. Daarna ging ik naar Suriname, naar mijn familie daar. Keihard getraind. Echt elke dag trainen. Zonder te stoppen eigenlijk. Wel genoten van mijn vakantie ook, hoor, daar niet van. Maar wel echt hard gewerkt, zeg
en
maar.
En doe je dat dan ook al met het oog op
de voorbereiding? Ja. Dus ik wist nog niet zeker of ik mee zou gaan met 1. Ik hoorde het 2 weken van tevoren. En toen ik dat appje kreeg, wou ik ook al bijna aan tranen schieten. Ja. Maar toen dacht ik van, Dit is wat ik wou. Hier heb ik voor gewerkt en nu gaan we het ook aanpakken.
Want daar gaan we het straks over. Maar waar in je reis door Varkenoord, want ik vroeg je net 1 vraag. Nou, je gaat er helemaal doorheen, bijna van jaar op jaar. Ja. En je doet alsof het heel vanzelfsprekend is. Maar waar in die reis had je het gevoel van, hey, ik zou Feyenoord 1 wel eens kunnen gaan halen? Want ik hoorde je ook zeggen, ik heb best wel moeilijke jaren gehad. En ik heb op de bank gezeten en af en toe die tegenslagen gehad. Ja, ja. Wanneer dacht je van,
Ik heb dat gevoel, zeg maar, nooit echt gehad. Ik heb altijd wel gedacht van, met het talent wat ik heb gekregen van God, geloof ik echt in, kan ik Feyenoord 1 halen. Yeah. Waarom kan het niet? Ik heb altijd wel dat vertrouwen gehad en ook vanuit de mensen die heel goed met me zijn en heel close bij me staan, heb ik altijd wel gehad van, jij kan het. Doe het gewoon. Ook al heb je tegenslagen, door te bij is Gods plan, is de weg die God voor je heeft. En uiteindelijk, sinds dit seizoen, de voorbereiding, gingen er een aantal spelers mee voor onder 21. Ja. En uiteindelijk mochten ik en Sauer mee op trainingskamp. Ja. En sindsdien dacht ik wel van, oké. Ik zit er dichtbij. Het is wel leuk, ja. En op trainingskamp, het ging goed. De voorbereiding ging goed. De wedstrijden die ik heb gespeeld op Smitshoek gingen ook goed. Tegen wie speelde? Tegen Royal Union.
Ja, de Club Brugge.
Zwolle.
Tegen Brugge speelde ik niet. Schande.
Nee, en Villarreal natuurlijk.
Ja. En toen speelde op Smitshoek tegen Zwolle. Die wedstrijd speelde ik al wel aardig. Niet slecht. En daarna tegen Brugge speelde ik weer niet. En ging ik wel mee. Zat ik op de bank. En daarna tegen Union speelde ik dan weer wel. En toen ging het ook wel goed. En toen gingen we op trainingskamp. Klopt dat? Ja, gingen we op trainingskamp. Kwamen we terug van trainingskamp. En ik wist al, we spelen tegen Villarreal in de Kuip. Dat kan mijn eerste keer in de Kuip zijn. Ja. Dus ik dacht al van, dat zou geweldig zijn, man. De Kuip. En ik wist al van, oké, dat is de eerste wedstrijd in de Kuip voor dit seizoen. Dus het stadion gaat ook niet rustig zijn, omdat het de oefenwedstrijd is. Het is gewoon volle bak waarschijnlijk. En ik zou eigenlijk niet spelen. Alleen toen werd Bulau de verhuurd die dag.
Weer juichen. Succes bij Boca, doe je best. Blijf daar heel lang.
Ja. Nee, Bulau werd verhuurd. En toen zag ik in de opstelling, ging met vol spanning natuurlijk toe. Naar de bespreking. Ja. En toen zag ik mijn naam op 6.
Maar tel je dan ook middenvelders? Dat je op een gegeven moment denkt, wacht.
Daar ben je wel mee bezig. Ik ben er niet zoveel mee bezig, eerlijk gezegd. Maar je denkt wel van, daar en daar en daar en daar. daar hebben we twee, middenvelders, daar hebben we drie, Dus ja. Zo denk je wel soms, maar daar ben ik niet al te veel mee bezig.
Nou ja, ik hoor je ook een paar keer zeggen, Gods plan. Je bent heel religieus aangelegd.
Ja, ja.
Dan ben ik wel benieuwd. Je zegt, ik had zo een paar keer van die momenten in de jeugd.
Ja.
Inderdaad, dat je op de bank zat of dat je juist ineens heel veel speelde.
Ja.
Heb je dan altijd op je geloof kunnen terugvallen in die zin om daaraan vast te houden? Of wat? Ja, ik ben eigenlijk benieuwd, wanneer komt dan die klik dat het ineens dan weer gaat lopen?
Ja, daar haal ik mijn kracht vandaan, zeg maar. Dus als iets fout gaat, denk ik van oké, maar dit is onderdeel van Gods plan. Ik heb vertrouwen in God, ik heb geloof in God dat dit gewoon goed komt. En dan zie ik het niet meer echt als een tegenslag, zodra ik dat denk. Dus misschien je zegt het tegen mij en dan misschien 10 minuten daarna denk ik van dit is een tegenslag. Maar dan denk ik van nee, dit is geen tegenslag. Dit is Gods plan, dit hoort erbij, dit moest zo. Dus precies dat. En ja, toen werd Bilal de vuur die dag, dus hij ging niet spelen. En toen speelde ik tegen Villarreal. En dat ga ik nooit meer vergeten. In de Kuip.
Nee, eerste keer in de Kuip. Dat mag ik hopen.
Ja, dat was waanzinnig, man.
Kan toen niet tippen aan die kruising. Die kruising doelpunt. Dat heb je bij Texas.
Net niet, hè?
Nee.
Nee, dat was kippenvel. Ik voelde er eerlijk gezegd niet zoveel van. Ik ging niet met zoveel druk het veld op of zo. Ik weet niet.
Is een beetje wat Minté ook aangaf. Met iets minder bescheiden woorden zei hij van ja, maar ik ben dit gewend. Dus logisch dat dit het gevolg nu is.
Nee, ik ben het niet gewend, want ik heb nog nooit in een stadion gespeeld. Nee. Dus ik weet niet hoe het is om voor zoveel mensen te spelen.
Je zegt wel, ik heb hard voor gewerkt, dus het is ook een logisch gevolg.
Het is maar een beloning. Dus
ja.
Ik dacht bij mezelf van, ik had echt spanning. Ik dacht echt van de Kuip.
Waar voel je dat?
Ja, ik weet niet. Overal in je hoofd, in je buik, heel je lichaam gewoon. Alleen uiteindelijk moet je gewoon uitgaan van je kwaliteiten, weten dat je kan voetballen. En toen kwam ik op het veld in de tweede helft en ik zag in de eerste helft Parejo, kennen jullie? Naar de bank lopen. En voor mij is dat gewoon een legend eigenlijk.
Ja.
Die is al zo lang in deze wereld en die heeft zo goed gespeeld tegen Barça, tegen Real. En ik dacht van zo. En toen zag ik hem tweede helft, kwam ik op het veld en toen zag ik hem staan en dacht ik van tegen Parejo staan. En toen dacht ik, ja, maar waarom niet? Ik ben Giva, hij is Parejo, we zijn allebei mensen.
Ja, natuurlijk.
Het is gewoon normaal. We zijn allemaal hetzelfde. Er is niks anders aan. Hij kan goed voetballen, maar hij kan ook niet slecht voetballen. Ik kan ook wel aardig voetballen.
Nee, maar uiteindelijk is het natuurlijk zo. Ja, het zijn ook mensen van vlees en bloed. Ja, die ook naar het toilet gaan en ook inderdaad wedstrijdspanning hebben ongetwijfeld.
Precies.
Langs dat ze 100.000 keer in een stadion hebben gevoetbald.
Ik herken hier wel in dat wij dit altijd deden tegen de jeugd van Feyenoord. Dus dan werd er altijd, zei iemand bij Theo Gier van, ze hebben gewoon een mooi shirt aan. Maar dat zijn ook gewoon voetballers. Maar we kregen wel gewoon met 18-0 kloppen, hoor.
Ja. Precies dat. Als wij ook tegen Feyenoord spelen bij Sparta en zo. En bij Sexes ook nog wel eens een keer. Hoor je altijd wel van, maar dat is gewoon een rood-wit shirt.
Ja.
Ja, dag.
Machine. Dat
is helemaal geen rood-wit shirt. Het is allemaal toppers, maar
ben je altijd, want je gaat er best wel door met een tempo doorheen, maar ben je altijd Feyenoord-fan geweest? Want je zei natuurlijk, Feyenoord was al op jonge leeftijd, klopten ze aan en wilden ze me hebben. Nou ja, koos dan uiteindelijk voor de geleidelijke weg, eerst via Sparta, uiteindelijk toch die stap naar Feyenoord. Ben je altijd Feyenoord-supporter geweest? Kom je uit de Feyenoord-familie?
Ik kom uit de Feyenoord-familie. Ja, iedereen in mijn familie is voor Feyenoord. Iedereen supporte Feyenoord altijd.
Ja.
Echt altijd. En daarom ben ik ook wel echt voor Feyenoord. En daarom doet het me ook zoveel als ik dan in de Kuip mag spelen.
Ja.
En mijn officiële debuut mag maken. En ja, dat doet me gewoon veel. Dus ik kom wel echt uit de Feyenoord-familie, inderdaad.
En was het dan ook zo, want je zei van, je bent een paar jaar bij Sparta, heb je uiteindelijk gevoetbald.
Mm-hmm.
Is het dan dat Feyenoord elke zomer belt van, hey, meneer Zegio, is het dit het moment dat hij mag komen? Of...
Ja, eerlijk gezegd wel.
Ja?
Eerlijk gezegd wel. Ze zaten wel altijd achter me aan, omdat de andere clubs ook wel achter me aan zaten. Daarin.
Wie waren er nog meer, de gegadigden?
PSV en Ajax.
Oh.
Dus je hebt gewoon de traditionele, we moeten inmiddels zeggen traditionele top 3.
Ja, want Ajax zit eigenlijk niet meer bij. Ja.
Daar zullen we jou niet mee vermoeien, maar, maar die heb je gewoon achter je aangehad.
Ja, die hebben we wel vaak gebeld.
Wat doet dat? Ik bedoel,
ik was jong.
Ja, je bent op dat moment 12, 13?
Ik was 13, 14.
Wat doet dat met je hoofd? Maar ik kan me voorstellen, wow.
Ik werd echt, heel eerlijk gezegd, er werd bijna niks tegen mij gezegd door mijn vader. Dus mijn vader wist het altijd. En Orlando Engelaars, mijn zaakwaarnemer.
En... ook een oud-jeugdspeler van Feyenoord, die heeft de eerste gehaald.
Oud-speler van PSV, dus dat...
Ja, er zijn wel meer helaas Varkenoorders die naar PSV gaan.
Ja. Dus hij hield alles een beetje tegen voor mij. En heeft mij niet zoveel gezegd, zodat ik gewoon kon focussen op voetbal. Hm. Maar dat is het leukste uiteindelijk. En daar ben ik hem echt dankbaar voor.
Want je zegt een aantal keer we kozen voor en we.
Ja,
we.
Ik heb echt een cirkeltje.
Wie is we? Wie is dat team om je heen?
Mijn gezin eigenlijk gewoon. Vader, moeder, Orlando, Ed, Karim zit ook in die groep. Ik heb een neef, alleen hem zie ik echt als broer. En ik heb veel zusjes en broertjes. Ik heb een nicht, zie ik ook echt als zus. Een neefje zie ik ook echt als broertje, opa, oma. Ja, gewoon heel mijn familie eigenlijk.
Hele dicht close familie.
Ja, we zijn echt close met elkaar. Echt supermooi. Vrienden ook. Echt heel close met elkaar nog steeds. Maar ik heb uiteindelijk wel, als het op zaken terechtkomt, dus op Ajax en zo, PSV, Feyenoord, dan heb ik mijn vader en Orlando, die doen dan echt, zeg maar, dat soort dingen.
Die zeggen alleen maar, nee, hij wil naar Feyenoord. Nee, op zo'n mieter.
Ja, precies dat.
Verstandige mensen.
Zo klinkt het wel, ja.
Dus mijn vader heeft dat een beetje tegengehouden voor mij. Ik heb er nooit echt iets van meegekregen. Het enige wat ik weet is dat Feyenoord als eerste heeft gemeld.
Ja.
Dus Feyenoord heeft het als eerste in me gezien.
Feyenoord is wel vaker de eerste, hoor, in dingen. Dus prijzen winnen en dat soort zaken. Dus.
En je bent een Rotterdammer. Dat zal ook
dus
helpen.
Ja. En ik woon in Rotterdam en ik ben een jongen van de stad, dus... Dat heeft allemaal meegespeeld. Ik voelde me thuis hier. Er waren vrienden in mijn team waar ik al goed was. En heeft allemaal meegespeeld. En het eerste gesprek wat ik had met Feyenoord was super goed en super positief. En goede club, mooie club.
Gewoon ik heb nooit op enig niveau gevoetbald. Maar wat bespreken ze dan? Want ze zullen ongetwijfeld zeggen, ja, bij ons kan je beter worden. Bij ons kan je uiteindelijk de Kuip halen. Maar ik neem aan dat ze veel meer zeggen. Want anders kan je ook zeggen, ja, ik ga net zo goed naar Ajax, PSV of weet ik wat voor club.
Is het gek als ik dat niet meer herinner?
Nee hoor. Ja. Er zijn ook dagen dat ik niet weet wat ik op een 14e dag.
Ik weet het echt niet meer. Nee. Ik weet het echt niet meer, man. Geen idee meer. Eindelijk heb ik de keuze gemaakt puur op basis van mijn gevoel dat ik naar Feyenoord ging.
Ja.
Want mijn vader heeft wel echt... Maar Ajax kwam later, dus Ajax was al uit beeld voor mij. Want ze kwamen gewoon later. Dat ik dacht al van, ja, jullie willen mij helemaal niet. Jullie willen mij omdat Feyenoord mij wil. Ja, en omdat Feyenoord de grootste concurrent is van jullie. Daarom willen jullie mij.
Ja.
En Feyenoord is gewoon een topclub, vind ik, in mijn ogen.
Ja, dat vinden wij ook.
Ja, dat is mooi. Dus we hebben de keuze gemaakt voor Feyenoord. Zonder enige twijfel, zeg maar.
Ja.
En uiteindelijk een goede keuze, denk ik.
Dat denken we wel, ja. Wat jij vertelde, ik heb een beetje onderzoek gedaan. Want je vertelde dat jullie uiteindelijk vrij lang hebben gewacht om uiteindelijk die stap te maken naar Feyenoord. Omdat het best wel hard kan zijn, die jeugdopleiding. Ja. Nou, je kwam op een gegeven moment bij Feyenoord vanaf je 14e.
Ja.
En je komt uit het geboortejaar 2004.
Ja.
Ik zat gewoon eens... Maar ik zat even te kijken. Ja, ik ga je uitleggen waarom ik dit zeg. Want je weet uit welk geboortejaar je komt, denk ik. Want op een gegeven moment zat ik te kijken op de transfermarkt. Kan je natuurlijk al die opstellingen vaak van vroeger vinden. Maar op een gegeven moment zat je dus in een selectie met allemaal gasten uit 2004, want zo gaat het natuurlijk per lichting. En als ik zag wat er allemaal afgevallen is, Tjerk Dekker, Jesper Heegi, Mees van Tol, Jordi van Lunteren, Levis Kajem, Remsi van der Linden, Nigel Marengo, Gio Felicia, die zijn allemaal of inmiddels amateur of op zoek nog naar een club. Je hebt Liam Oetekanal en Omar Mohamed Hussein, die zijn naar andere clubs gegaan. Dus dit zijn gewoon allemaal gasten die leeftijdsgenoten zijn, die allemaal ergens in de jeugdopleiding te horen hebben gekregen van, ja vriend, leuk, maar het is niet goed genoeg.
Heftig, hè?
Nou ja, dat is natuurlijk het vaker.
Ja, als ik zo hoor, denk ik wel zo.
Nee, maar daarom is het
veel teamgenoten gehad.
Extra knap dat je dan uiteindelijk steeds... Want je zei ook van, nou, het is niet altijd een zekerheidje geweest. Ik was niet het toptalent dat altijd automatisch doorging. Ja. Je hoorde in de onder 17 zei je net dat het misschien nog maar twijfel of je doorging.
Ja. Ik was nooit echt in de picture. Voor mezelf altijd wel.
Ja.
En voor de mensen om me heen.
Ja. Heb je extra hard gewerkt? Want het verhaal van Bruno Martinsini bijvoorbeeld is dat ook niet altijd het grootste talent geweest. Die heeft gezegd, dat heeft me er ook toe gebracht dat ik harder ben gaan werken.
Dat was vooral het probleem bij mij. Dus ik werkte wel veel buiten trainingen om en zo, dat soort dingen. Alleen het probleem bij mij was dat ik niet altijd gas gaf op training. En dat die knop is nu wel om.
Hm?
Dus nu, je hoeft me niet meer wakker te maken van, hey Jeef, geef gas, dat hoeft niet. Nee, en dat moest toen echt wel. Dus ze zaten wel echt achter me aan en ze waren wel altijd met me bezig. Want als ik dan de bal had, deed ik dan er wel iets moois mee, zeg maar. Dus dat dan weer wel. Alleen ja, als ik dan niet de bal had, stond ik stil. Of was ik aan het dromen. Of was ik er niet mee bezig. Of coachte ik niet. En die gretigheid. En dat is er wel echt sinds dit seizoen ingekomen. Hm? Vorig seizoen kwam het er steeds meer in. En sinds dit seizoen merk ik wel van ja, hey, je bent gretig. Je bent bezig. Je bent niet meer aan het dromen.
Elke minuut geven. In plaats ja, van dat je dat af en toe momenten kiest.
Ja. Je geeft gewoon gas. Totdat het niet meer kan, zeg maar.
Wat ik zat ook, zover ik weet, kijk, je hebt het niet helemaal in de gaten gehad, maar volgens mij ben je ook nooit in jeugd oranje international teams geweest. Heeft dat ook te maken dat je nooit het grote talent was?
Ik speelde nooit vanaf de onder 15. Dus vanaf de onder 15 begint Nederlands elftal.
Ja.
Onder 14 begint Nederlands elftal eigenlijk al.
Ja.
En toen zat ik tot de laatste. Daar heb je altijd tweedaagse.
Ja.
Dus je hebt proeftrainingen, heb je tweedaagse. Volgens mij iets van 4 keer à 5 keer. En daarna speelden we, ik weet niet meer tegen wie we speelden. Volgens mij tegen Japan speelden onder 14 toen. En daar hoorde ik dat ik was afgevallen. Terwijl ik er altijd bij heb gezeten. In de onder 14, daar hoorde ik dat ik was afgevallen. En sindsdien ben ik nooit meer bij Nederlands elftal gekomen. Bij een van de jeugdelftallen, nooit meer. En ja, dit jaar moet ik dan eigenlijk qua leeftijd bij Jong Oranje zitten of onder 20, maar ik weet niet of...
Ik heb die selectie gezien, Jong Oranje gaat lukken.
Ja?
Ja, het is, als er ooit een kans is, het is niet de allerbeste lichting, vind ik. Maar goed, ik wil je geen druk opleggen. Nee, dat kom je straks, moet je melden bij Jong Oranje en dan moet je gaan uitleggen. Nee, maar in zoverre lijkt je verhaal wel een beetje op Quincy Hartman.
Echt?
Nou, Quincy Hartman is natuurlijk ook een speler die niet het allergrootste talent was in zijn lichtingen. Volgens mij, zover ik weet, ook nooit bij de jeugd oranje teams in beeld geweest.
Nee, daar niet.
En eigenlijk, want ik heb ooit eens een keer naar een foto van hem gezocht in een oranje shirt voor een post voor ons op Instagram.
Ja.
Nou, die was er gewoon niet. Die was nergens te vinden.
Op Koningsdag.
Volgens mij is wel het eerste oranje shirt dat hij aantrekt. Het oranje shirt van het grote Nederlands elftal afgelopen week.
Oh, je kan
nou, de jeugdteams... Jong Oranje heeft natuurlijk afgelopen zomer meegedaan. Maar
jeugdteams kun je ook overslaan wat dat betreft.
Ja, gewoon meteen.
Maar is dat voor jou wel zo geweest? In hoeverre ben je dan niet per se jaloers, maar je ziet anderen wel daarheen gaan. Ja, denk je dan,
Zoals je Maatje Bogarde. Dat was natuurlijk altijd het grotere talent. Ik ben natuurlijk naar Aston Villa gegaan op een gegeven moment.
Ja. Maar denk je dan, ja, dit moet wel gebeuren, want anders gaat het er niet in zitten?
Mensen om me heen hebben me daar vooral in rustig gehouden. Van Chief en Nederlands elftal. Het is leuk. Het is super mooi meegenomen. Je kan jezelf daar in de kijker spelen. Je kan een contract verdienen bij Feyenoord. Je kan dit, je krijgt aandacht. Maar het gaat je geen prof maken. En daar geloofde ik niet echt in. Van, het gaat me geen prof maken. Waarom niet? Ik word dan toch bij de beste. Dat gaat me toch juist prof maken. En als ik dan nu kijk van, hé, hij zat bij Nederlands elftal, die zat bij Nederlands elftal, die zat. En meestal ben ik vooral gefocust op mezelf, hoor. Dus ik kijk niet echt naar anderen. Natuurlijk, mijn beste vrienden zaten wel bij Nederlands elftal. Een Bogarde, een... Hé, hey, Jamal Oure staat niet op die lijst.
Oh, nee. Nou, die is een PSV. Dus die is niet weggestuurd. Okay, die is natuurlijk
die is weggegaan.
Overgestapt. Dat vergeten wij dan, hè? Dat vinden wij ze niet zo belangrijk. Mag je vriend zijn, maar
begrijpelijk. Wij vinden dat lastig, hè? Begrijpelijk. Felicia zat ook bij Nederlands elftal. Ik had nog een paar vrienden bij andere clubs, zaten ook bij Nederlands elftal. Dat doet dan wel iets met je van, hé, hun zijn bij Nederlands elftal en jij zit op school. Want ja, de tijden dat hun bij Nederlands elftal is, dat jij moet gewoon naar school en dan in de middag trainen.
En Duitse woordjes leren.
Ja.
En zij tegen Duitsland spelen.
Ja, terwijl we tegen Duitsland aan het spelen. Ja, dus hun zijn bij Nederlands elftal. Dat doet wel wat met je.
Ja.
En dan zit je ook nog op de bank en zo die tijden. Onder 16.
Maar wat fijn dat je dan zo'n dat soort mensen om je heen hebt.
Ja,
die dus zeggen, je volgt je eigen pad.
Ja,
want dat is algemeen bekend, zeker in de jeugd, uiteindelijk.
Ja, geweldig.
Kan dat later altijd uitkomen.
Ja, echt dankbaar voor.
Wie is nou even zeg maar bij Feyenoord in de jeugd de belangrijkste persoon geweest? Want je noemde net Melvin Boel, je noemde Davy van den Berg. Is er nou één iemand waarvan je zegt, nou, die ben ik zo dankbaar, zonder hem was ik hier niet gekomen? Of zijn dat deze twee namen die ik net noemde?
Nee, ik ben met meerdere trainers wel goed, hoor.
Ja.
Eerlijk gezegd. Ik ben best, daar ben ik weer best makkelijk in. Ik kan best snel met mensen vinden en ik ben een open jongen.
Ja.
Ik toon niet zo snel mijn gevoel, dat niet. Hier in de Kuip wel. Maar dat is niet zo snel, denk ik.
Ik zelf zou janken bij de aftrap. Dus, dat snap ik, hoor.
Trainer Davy wou me echt lang hebben. Die heeft mijn vader echt geappt. Van, hey, komt G5 nog? En die verhalen heb ik allemaal gehoord. Komt G5 nog? En ik speelde altijd tegen hem. Met Sparta speelde ik altijd tegen zijn team.
Ja.
En wij waren ook niet slecht bij Sparta. Want ja, we hadden ook wel...
Speelde ik altijd vaak in de hoogste klasses.
Ja,
dus,
ja. Dus hij heeft me wel... echt geholpen. Ook in de onder 17 zei hij van, hij werd uiteindelijk trainer van onder 17. Zei hij ook van, Chief, gewoon je ding blijven doen. Je gaat gewoon bij mij aansluiten volgend jaar. Maar ook trainer Melvin. Maar ook trainer Uli.
Uri van Gobbel.
Ja.
Legende.
Ja, ook legende. Ja,
die hebben wij dus nog zien voetballen.
Ja, echt? Dan heb je zo oud zijn wij, ja. Ik heb hem zijn afscheidswedstrijd zien spelen. Ja,
dat is heftig. Dat is lang geleden.
Ja,
dat is aardig lang geleden. Ja.
Opa verteld, ja.
Veel trainers hebben me geholpen. Ik vergeet nu een aantal, denk ik.
Ja.
Maar veel trainers hebben me echt geholpen. Helpen me nog steeds. Kan ik nog steeds opzoeken wanneer ik wil. Kan ik nog steeds mee praten wanneer ik wil. En ja, dat eigenlijk.
Wat me altijd opvalt, maar dat is misschien een beeld wat ik heb, dus ontkracht het vooral als het niet zo is. Mm-hmm. Het lijkt alsof allemaal spelers die ooit op Varkenoord hebben gespeeld, alsof die een soort van pact hebben dat die allemaal vriendjes en maatjes van elkaar zijn. Hè? We hebben allemaal de beelden van jou gezien na je debuut. Mm-hmm. Dat Hartman en Geertruida naar jou toe komen, natuurlijk ook twee oud-Varkenoorders.
Ja.
Ik zie ze ook altijd, ik ga heel vaak bij onder 21 kijken, zie ik altijd ouds, of tenminste spelers bij het eerste zie ik toch even komen kijken. Er zijn altijd jongens van. Is er een soort van pact dat jullie toch elkaar makkelijker vinden of is het gewoon toeval?
Is er een soort van, nou, niet echt eigenlijk.
Nee, jullie hebben niet een aparte WhatsApp-groep met Varkenoord,
nee, alumni. Nee. We zijn goed met iedereen. Ik ben echt goed met iedereen in het team. Maar dat is echt zo. Dat zeg ik niet om dat ik er leuk wil uitzien of leuk naar buiten wil komen. Nee, maar we zijn echt goed. We hebben een goede groep.
Dat zie je ook wel.
Ja, we hebben een gezonde groep. Iedereen lacht met elkaar. Er is nul ruzie. Goede strijd op training. En na training, er kan iemand getrapt worden op training, maar na training is iedereen gewoon weer normaal, alsof er niks is gebeurd. Dus echt een gezonde groep. Voelt meer als een familie dan als een team, zeg maar.
Mooi.
Wat je bij veel teams nu al ziet van, hey, dus ze zijn echt egoïsten. En ze zijn niet samen met elkaar. Dan denk ik dat bij ons echt wel. We zijn echt samen, we zijn gewoon een familie.
Ja.
En kijken jullie daar als team ook wel naar die andere teams dat je zegt, hey, dit moet bij ons dus niet gaan gebeuren? Wordt daarover gesproken?
Nee. Daar kijk ik vooral naast. Ik kijk naar andere teams dat ik denk van, hé, maar dit gebeurt bij ons niet.
Mm.
Ik ben wel in een goed team nu echt en in een familie terechtgekomen. En ja, dat eigenlijk.
Want ik vraag dat over die Varkenoorders onder elkaar. Ik heb jou een keer de hand geschud, dat weet jij vast niet meer. Ik wel. Want de dag voor jouw debuut was ik op Varkenoord. Feyenoord speelde toen onder 21 tegen NAC.
Mm.
En jij liep daar samen met Hartman op Varkenoord.
Ja, we gingen langs.
Jullie liepen langs, kijk, dat is toch wel indruk gemaakt. En ik was met mijn jongste zoon. En die dag daarvoor, want ik ben zo Feyenoord gek. Ik ben naar Schiphol gegaan om Ivanovic van Schiphol te gaan ophalen. En zei, hallo, welkom.
Ah, hij is echt knettergek, deze man.
Ja, ik ben een groot fan. Ja. Maar mijn jongste zoon, die zegt, ja, papa, ik ben zo jaloers, want ik ontmoet nooit Feyenoorders.
Oh.
Dus hij was een beetje teleurgesteld. Dus hij wilde bij onder 21. Toen stond hij ook op een plek na die wedstrijd. Iedereen vergat hem een handje te geven. Oh. Dus hij was echt teleurgesteld. En toen liepen we naar de auto. En toen liepen jij en Hartman liepen daar. Dus hij herkende...
Hé, hey, dat weet ik nog.
Ja, kijk, en hij herkende Hartman meteen.
Ja,
want
En, dus... met, en toen zei u iets met... dat is Segio, hè, toekomst of zo. Zoiets zei u toch?
Nou, en ik heb toen tegen jou gezegd... van, joh, zit je morgen bij de selectie? Toen zei, ja, weet ik nog niet. En een dag later, want dit is dus het mooie... Mijn zoontje zegt tegen mij... Hij zegt, ja, papa, jij kent mensen bij Feyenoord. Mm-hmm. Die Segio is echt heel lief, want die ging met mij op de foto. Kan je niet bij Feyenoord even bellen... Dat hij moet gaan spelen. De volgende dag maak jij je debuut. Dus mijn zoon, die denkt dus dat hij verantwoordelijk is voor jouw debuut. Dus jij denkt dat Arne Slot het was. Maar het is uiteindelijk mijn zoon Bram geweest die jouw debuut heeft gedaan. Maar die, ik zal je straks de foto laten zien. Maar die staat zo trots als een pauw. Oh. Want die staat daar en met Hartman op de foto en met CGL.
Ja,
dus,
dat is leuk. Dat is schattig.
Maar je zei dat je een appje kreeg, hè? Ik ben zo benieuwd van wie krijg je dat appje dan?
Welk appje?
Ja, op het moment dat je wist dat je erbij zat, bij het eerste. Van wie komt zo'n appje?
Oh, we hebben een groep Kairos. En daar zie ik gewoon de squadlijst in staan.
Oh, het is gewoon een bericht. Het is niet van, hey...
Nee, dat heb ik niet.
Van John de Wolf.
Nee.
Luister eens, je zit erbij.
Nee,
maar jij doet denk ik, Tim, als ik jou mag aanvallen. Aanvullen. Aanvallen. Van, je vertelde, je was op vakantie geweest.
Ja.
En toen pas, eigenlijk 2 weken voordat het seizoen begon. Toen pas zoiets. Kreeg je te horen van, hey... Je mag je melden bij het eerste, je mag mee gaan trainen.
Zo, 2 à 3 weken zoiets, ja.
Wie is dan degene die dat laat weten? Is dat via je zaakwaarnemer of is het inderdaad Arne Slot die jezelf belt? Of...
Hoe heeft mij dat weten? Trainer Melvin volgens mij heeft mij dat laten weten.
Melvin Boel, oké.
Ja, die heeft mij geappt van... ik weet niet precies, wanneer starten we? 4 juli?
Ja, dat heb ik niet paraat. Maar dat zal ergens in begin juli is het vaak wel.
1 juli of 1 juli.
Ja.
1 juli of 4 juli. Een van de twee.
Ja, zoiets.
Ja, en dan train je met de grote mannen mee.
Ja.
Wie viel meteen op waarvan je dacht, holy shit, die is goed? Want ik kan me voorstellen, de eerste keer dat je meetraint, dat je toch wel een beetje onder de indruk kan zijn.
Nee, ik had het jaar daarvoor ook al een paar keer meegetraind, alleen zonder internationals. Ja. Die waren er toen niet. Dus ik trainde weer met een groep die geen internationals waren.
Ja,
die hebben wat later instromen. Die vind ik ook wel echt goed hoor.
Ja.
Echt goede spelers. Alleen Santiago Jiménez.
Ja, die kan wel ballen, hè?
Ja, die is wel scherp voor de goal. Ja. Die is scherp voor de goal. Dat viel mij op, want voor de rest vind ik echt iedereen goed. En iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Alleen mij viel op van zo, hoe snel hij schiet uit de draai of hoe snel hij... Hij is gewoon heel doelgericht. Hij is alleen maar gefocust op scoren. En ja, dat viel mij wel echt meteen op van oké, je bent echt top. En hoe een Hansko met zijn lichaam omgaat en... Ja, is echt top van de top.
Wie is, ja.
Is dat dan zo dat je al wist eigenlijk door beelden op televisie, ga ik vanuit dat je veel keek, dat je al wist dat men al heel goed was? Ja. Dus dat daardoor dat je niet op de training denkt van, oh, dat verbaast me?
Ja, voor het seizoen keek ik al echt veel naar Feyenoord. Ook in de Kuip en zo was ik vaak aanwezig. En toen zag ik al van, zo, dat is echt een topploeg aan het worden.
En let je dan ook op de zespositie?
Ik was vooral aan het genieten. Het liet me vooral genieten, het spel wat Feyenoord vorig jaar speelde. En ik was nog niet echt bezig, omdat ik zelf, en dat zeg ik, het is echt allemaal heel snel gaan, maar ik was zelf nog niet bezig met het dorp. Ik was niet eens basisspeler bij onder 21.
Ja, bizar hè?
Dus ik keek niet eens zo van, hé, dit kan wel eens mijn positie worden. Ik keek niet eens zo. Ik keek gewoon van, oké, hoe spelen hun en hoe gaat het en winnen ze. Dat was voor mij het doel. Ik keek wel eigenlijk als een supporter.
Maar ben jij eens een komeet gegaan? Want ik ben al even op gaan zoeken. April 2022 teken je pas je eerste contract. En toevallig heb je vorige week je vernieuwde contract getekend. Maar dat is gewoon binnen ja, iets meer dan een jaar ben je van je eerste contract naar een verlengd contract tot 2028, waar we het straks vast nog over gaan hebben. Dus als een komeet ben je gegaan.
Snel, hè?
Ja.
Sta je daarbij stil?
Nee. Nu denk ik, ja? Zo. Iets meer dan een jaar. Ja, het is echt allemaal heel snel gegaan. Voorbereiding en goed. Toen kwam volgens mij mijn debuut.
Je speelde ook, en nu ga ik even wat pluim in je reet steken. Je speelde ook echt goed. Kijk, ik volg het jeugdvoetbal wat intensiever dan mijn mede-podcasters. Ja, die vinden dat allemaal iets minder interessant.
Ja, nee, dat is niet waar.
Ja, Tim.
We hebben iets minder tijd.
Ik ben ambtenaar.
Nee, dat is niet waar.
Nee, dus ik vond je altijd een interessante speler. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan en dat jij je debuut zou maken.
Nee, niemand niet.
Nee, dus
ik zelf ook niet hoor.
Nee, maar dus op een gegeven moment zie je dan die voorbereiding. Zie je die oefenpotjes tegen die Belgen. En iedereen was, hé, die Zegio, wow. Je speelt ook echt waanzinnig goed. Dat ik weet, Rob, die zou ook in de podcast zijn, maar die is helaas ziek. Dus anders had hij ook gezeten.
En daarom stond ik te juichen.
Ja, jij mocht dat dan in de plaats. Nee, maar Rob, die kijkt normaal gesproken nooit oefenwedstrijden. Maar die ging gewoon oefenwedstrijden aanzetten, omdat hij jou wilde zien. Want hij dacht, hé, dat is interessant. Een jeugdspeler. Ja, en Sauer, dat moet ik ook eerlijk dan zeggen.
Ja, die is
van
goed,
twee gasten vanuit de jeugd. Ja. En jij dan ietsje binnen als Sauer, want hij is natuurlijk eigenlijk vorig jaar er pas erbij gekomen vanuit Slowakije. Dus dat heb je toch bewerkstelligd in ieder geval in ons groepje. Dat zal bij heel veel andere supporters zo geweest zijn. Dat ze zeggen, hé, wie is die gozer? Je hebt natuurlijk ook je verschijning. Je zit natuurlijk, herkent je jou snel met je haardos.
Ja, ja.
Maar dat was wel wat ik in ieder geval merkte in de mensen bij mij in de omgeving. Van die zeiden, hé, dat is interessant. Dus iedereen hoopte ook. Dus ik weet dat Johan Cruijffschaal zat je volgens mij ook bij de selectie.
Ja, dat was mijn eerste keer officieel. Het was officiële wedstrijd.
Ja, het was natuurlijk, het scoreverloop was niet. Maar ik zat van, oh, het zou wel tof zijn als hij dan als het debuut maakt. Maar ja,
toen wist ik al van, nou, ik kan nog niet spelen vandaag. Dat was gewoon echt...
Maar hoe weet je dat?
Ik weet niet, dat zei mijn gevoel gewoon. Ik dacht gewoon van, ik moet wel ready zijn.
Ja.
Maar er zitten toch wel spelers op de bank die vorig jaar al veel minuten hebben gemaakt. En we zitten in het begin van het seizoen. En ja, dan denk je toch wel eerder van hun gaan invallen.
Denk je al van tevoren Almere City? Dat zou wel eens een grote uitslag kunnen worden. Daar zou ik wel eens een kans kunnen krijgen. Ben je daar zo mee bezig?
Nee. Totaal niet. Ik weet nooit hoe de wedstrijd werd. Kan wel natuurlijk, want Feyenoord is natuurlijk gewoon... Het moet eigenlijk een grote uitslag worden.
Nogmaals, wij komen uit een tijd waarin we blij waren met een krappe 1-0 overwinning tegen Almere City.
Oh,
dus ja, dat is... Onze club heeft niet alleen maar successen gehad.
Nee, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Nee, maar zo dacht ik niet. Maar tegen Almere City had ik wel het gevoel... De trainer kwam in de kleedkamer naar me toe, Sipke...
Ze hebben Kulshof.
Ja. En Die kwam in de klik aan me naar mij en Leo toe. We zitten samen naast elkaar. En die zei, wees ready. En toen dacht ik van, zo, wees ready. Gelijk warm maken in de gym. Extra warm maken.
Ja. Ja.
En op een gegeven moment scoorden we de 6-1. Oh.
Dit is geen alarm.
Nee, dit is het, het koffiezetapparaat dat besluit iets te gaan doen. Maar vertel voor ons verder.
Ja, toen scoorden we de 6-1 of...
De 5-1. Jij stond nog op het veld toen de 6-1 werd gemaakt.
Klopt. Ja, Quinten, toch?
Quinten Timber, ja.
Scoorden we de 5-1 en toen wees Marino naar mij lopen. En toen dacht ik van zo, het gaat gebeuren. En toen keek ik om me heen en toen dacht ik van, oh, het stadion zit ook gewoon nog lekker vol. En
het is wel mooi dat het belangrijkste moment in je carrière wordt onderbroken door een koffiezetapparaat wat schoongemaakt moet worden.
Ja, met een beetje geluk, ik filter het er wel uit.
Ja. Nou, dit...
Dit wordt wel... Nou, ja, waar waren we?
Ja, Marino zegt dan tegen jou, lopen.
Ja.
En dan? Dan...
En dan ga je warm lopen, maar loop je ook weer niet echt warm. Ik sta stil en ik denk van, hey, meneer mag ik erin. En toen zei hij, kom. En toen dacht ik van, oké, misschien gaat hij me laten zitten. Dus ik trok een sprintje naar de bank en toen zei hij van, omkleden. Ja, en dan...
Heb je dan op zo'n moment contact... Met je we, waar we het net over hadden, met die groep om je heen, even zwaaien. Nee. Dat je zo,
ik wist niet eens waar ze zaten. Nee? Ik wist niet eens waar ze zaten. Ik had ze kaartjes gestuurd, alleen ik wist even niet meer waar dat was. Want ik zat altijd in vakje VV daar.
Ja.
Met heel de jeugdopleiding.
Dus ja, ik heb je een paar keer zien zitten.
Oh echt?
Met de kleur. Ja, ik zit op dubbel U, dus... En Pieter van ons ook.
Pieter van ons.
Zit op dubbel V. Ja. Dus,
dus ik wist niet waar het was. En na de wedstrijd hoorde ik het wel, hoorde ik mijn moeder schreeuwen. Die is fanatiek. En ja, dat gaat, ik weet niet wat er door je heen gaat, kippenvel. Maar eerlijk gezegd, toen ik invoer, dacht ik van oké, maar nu ga ik gewoon mezelf proberen te laten zien. Ik kan nu gewoon...
Lukt wel aardig, ook bijna een doelpunt nog.
Ja, ik kan niet zeggen, bijna, je scoorde bijna. Oh.
Jammer hè.
Ja, dat was vet geweest.
Zo.
Ja, dat lukte die Sauer die week ervoor wel, tegen Sparta.
Zo,
een paar weken ervoor was natuurlijk.
Toen zat ik op de bank. Ja. Toen zou ik ook al bijna invallen. Dat was al het moment. En kijk, toen dacht ik wel van, ik zou tegen Sparta bijna invallen.
Ja.
Dat
was helemaal mooi geweest tegen je oude club.
Ja, Leo valde in de rust.
Ja.
En trainer zei in de 70ste minuut, zei hij tegen mij, hij wees naar mij. Maar ik dacht van... Bedoel je nou mij? Of?
Net zoals je dan zegt, trainer, heb je dan over Arne Slot? Of,
ja,
of
is,
ja, oké.
Dus ik dacht, bedoel je nou mij?
Ja.
Want meestal zegt de assistent van, oké, warm lopen. Maar hij wees persoonlijk naar mij. Ik dacht van zo. En toen zei hij, ja. En toen kwam hij bij me. Toen zei hij, er is grote kans dat je zo erin gaat komen. Ik weet niet meer precies op wie zijn plek, maar ik zou ergens... We zouden met 2 tienen spelen en zou ik rechts op 10 uitkomen.
Oké.
En daar zou ik inkomen en toen... Warm lopen. En toen werd ik geroepen. En toen deed ik mijn shirtje uit. Om mijn andere shirt aan te doen. En toen boom, 2-1. Scoorden we.
Oh.
En ja, als je 2-1 maakt, dan zit je natuurlijk...
Ja, dan gebeurt er ineens in die wedstrijd.
Ja, dan verandert die wedstrijd. Dus dan ga je weer meer pressen. En dan krijg je weer meer energie van. Dus toen zei die, doe nog even je hash aan. En blijf nog even lopen. En uiteindelijk niet meer ingevallen.
Ze hebben de enige Feyenoorder geweest die dacht, jammer dat ik dat cool van
Nee. Uiteindelijk dat Leo scoorde.
Ja.
Ja, geweldig.
Ja.
Dat was voor mij zelfs dat ik dacht van zo, Leo.
Ook in super hard gegaan. Want dat is niet op het twistbasis spelen bij de onder 21 jaar. Vorig jaar, om dat te noemen.
Vorig jaar was hij ook niet vastbaar. Ik heb een video met hem dat ik met hem erin kwam. Die liet ik hem laten zien. Dat zei ik, Luke. This was us 1 year ago.
Ja.
En toen zei hij, wow. Yeah.
Hoe doe je dat? Ik bedoel, niet invallen per se, maar hoe doe je het dat je bij het eerste komt?
Mm-hmm.
Nou, je weet, hè, er zitten mannen voor mij die vaker zullen gaan spelen.
Mm-hmm.
Buiten die training, hoe laat je je zien?
Ik probeer gewoon elke dag gas te geven, eerlijk gezegd. Dat is ook wat de trainer tegen mij zegt.
En wat is gas geven? Voor de voetballeken en de minder getalenteerde onder ons.
Gastgeven is gewoon elke dag keihard werken op de training. In de gym, maar ook op het veld. Elke dag proberen 1% beter te worden.
En waarvan zeg je zelf al, dit zijn mijn verbeterpunten? Daar moet ik echt aan werken.
Mijn verbeterpunten, daar moet ik echt aan werken. Mijn fysiek werken we nu aan. Dat ik nog sterker word in mijn duels. Maar ook soms in mijn keuzemaking. In mijn kijken om me heen. Dat ik weet precies waar alles ligt. Dat gaat wel echt steeds beter. Want het begin van het seizoen had ik echt moeite mee dat trainen wat tegen me zijn. Dat ik dacht van oeh, het is wel uitdagend. Dit is wel weer, het moet wel weer naar een nog hoger niveau. Maar nu ik dat kan, moet het weer naar een nog hoger niveau, zeg maar. Dus zo blijf je de hele tijd ontwikkelen. Ik denk dat het nooit niet beter kan. Het kan altijd beter. Dus er kan altijd een betere keuze gemaakt worden en soms niet. Want als je scoort of assist geeft, dat is natuurlijk de beste keuze. En ja, vooral dat, scannen om me heen, bezig zijn op het veld. En voor mij is vooral belangrijk dat ik vrij ben in mijn hoofd. Dus dat ik daar gewoon, dat ik daar niet onzeker ben. Dat ik daar gewoon vol vertrouwen op het veld
sta. Maar hoe doe je dat? Want dat klinkt lekker makkelijk. Vrij zijn in mijn hoofd.
Ja, dat klinkt inderdaad heel makkelijk. Hoe doe ik dat? Weet ik, ik ook niet.
Nou, ben je bijvoorbeeld iemand die mediteert bijvoorbeeld? Of pak je dingen aan buiten de club om? Ademhalingsoefeningen horen?
Ja, ademhalingsoefeningen doe ik wel. Het helpt ook echt voor mij. Gewoon rustig worden. Relax zijn. Doe ik pas sinds dit seizoen eerlijk gezegd. Vorig seizoen nog niet echt mee bezig. Alleen sinds dit seizoen doe ik dat wel. En het helpt wel. Want ik zie spelers als bijvoorbeeld onze spits, Jiménez. Doe dat ook. En ik zie, hij presteert wel.
Toch even voor de luisteraars. Hoe gaat die ademhalingsoefening? Want dan willen wij ook het geheim weten natuurlijk.
Jij denkt dat je nog een kans maakt om bij Feyenoord 1 te komen?
Nee, dat niet meer. Maar gewoon überhaupt de trap opkomen, dat vind ik ook wel. Is het die 3 seconden in, 4 seconden uit, 2 seconden rust?
Nee, je hebt verschillend. Dan heb je weer 5 seconden in, 5 seconden vasthouden, 5 seconden uit. En dat kan je steeds opbouwen naar 6 seconden, 7 seconden, 8 seconden. Die doe ik meestal.
Hoeveel seconden zit jij nu?
Ik zit nu op 7 of 8.
Dat is wel flink hoor.
Ja?
Ja. Tenminste, ik doe ook wel eens van die ademhalingsoefeningen. Maar ik ben ook geen topsporter.
Ik vind het al vermoeiend als jullie erover praten. Dus hier kan ik niet over meepen. En wat je zei nog wel, ook aan je fysiek werken.
Ja.
Wij supporters, we krijgen af en toe flarden mee van wat er bij de club gebeurt.
Ja.
En wij hebben nu kennis genomen van het fenomeen de Breakfast Club.
Ja,
ben je ook onderdeel van?
Ja, sinds kort.
Ja?
Toevallig dat je dit zegt. Ja, ik ben...
Maar heb je dan ook een lidmaatschappas? Dat je dat eerst moet afsluiten? Dat je €25 per maand moet betalen voor...
Nee, ik ben niet... voor de deur. Je komt er niet in.
Maar vertel, want hoe is dat? Want dat is natuurlijk supergoed als ik die verhalen mag horen. Want voor de mensen die dit niet weten, is een groepje Feyenoorders die elke dag voordat de training begint...
Voor het
ontbijt altijd elkaar treffen en allerlei fysieke oefeningen die op maat worden gemaakt per speler, volgens mij.
Dat is echt top op de club.
Ja.
Daarin denk ik wel echt dat Feyenoord echt stappen heeft gemaakt.
Ja.
Ik denk niet dat het altijd zo was.
Nee.
Maar dat het zo individueel was en voor iedereen... Dat iedereen zijn eigen ding had, zeg maar. Dat iedereen zijn eigen ding ook kon doen op de club. Maar ook de materialen die we nu hebben, de gym die we nu hebben, is echt top.
Ja.
Maar ook de mensen met wie we werken. Ruben en Lee doen vooral in het krachthonk. En echt top. Het is echt, ja.
En merk je, dat is natuurlijk makkelijk, maar merk je het al? Want ik heb je aan het begin van het seizoen, toen je debuut maakte, zei je van joh, heb je Hans Kruijp ook een interview gezegd van ik ben aan mijn fysiek aan het werken.
Ja.
En toen zei je, maar dat zie je natuurlijk niet van de een op de andere dag.
Nee, maar ik merk wel echt, je wordt wel echt sterker.
Ja?
Dus als ik kijk naar vorig seizoen en dit seizoen, merk ik al van oké, ik heb echt stappen gemaakt. Maar ook met dat trainen in, wat ik zei, in Suriname.
Ja.
Heb ik ook echt mijn fysiek wel echt ontwikkeld. Want daar heb ik eigenlijk niet eens zoveel gevoetbald. Daar zijn slechte velden en zo. Het is niet top daar. Dus daar was het vooral rennen en kracht en in de gym zitten. En niet dat ik in de gym als een bodybuilder bezig was of zo.
Het moet functioneel zijn natuurlijk ook. Dat. Want iedereen denkt dan, de gemiddelde supporter, die moet gewoon het krachthonk in.
Ja,
maar ja, dat... Dat gaat niet zomaar.
Nee, dat is niet. Kost van snelheid.
Ja.
Precies, je moet met alles rekening houden. Want als je dat weer doet, als je weer ietsje zwaarder wordt, ben je waarschijnlijk weer wat minder explosief. Dus hoe we dat nu op de club voor elkaar hebben en hoe Lee en Ruben dat doen.
Echt... Ruben Peters en Lee Egger.
Ja.
Ja.
Is echt top.
Goed bezig.
Ja, bedankt.
Ja, dat denk ik. Ja.
Ja.
Hey, want je hebt al een paar keer de naam trainer. En voor onze supporters is Arne Slot wel echt een gouden vondst gebleken. Wij vereren de man omdat hij het zo waanzinnig goed doet. Hoe is het voor jou om als jonge speler onder Arne Slot te trainen en te werken?
Ik vind het echt een goede trainer, eerlijk
gezegd. Ja? En waaruit blijkt dat hij een goede trainer is?
Waaruit blijkt dat, gewoon de dingen die ik nu meekrijg, En dat zijn echt kleine details.
Ja.
Het is echt niet dat hij me leert voetballen of zo. Dat niet.
Dat heb je al die jaren in de jeugdopleidingen wel mogen leren, ja.
De kleine details, hoe ik moet lopen. Als je twee stapjes naar rechts zet, zie je Jeep, dan ben je echt vrij. En als ik dat dan doe, ben ik ook echt vrij. En dan denk ik van, hé, als ik luister en als ik doe wat er verwacht wordt van me, dan gaat het ook echt beter met me. En dat merk ik dit seizoen wel echt, dat ik echt stappen heb gemaakt. Ook als ik meedoe dan met de onder 21, deed ik laatst een keer mee.
Ja.
Dat was mijn eerste wedstrijd bij 21. Of mijn tweede. Ja, mijn tweede. Eentje was tegen Groningen, dat we 20 minuten speelden.
Ja, dat was een succes, ja.
Ja, en daarna tegen Cambuur deed ik mee. En dan merk ik gewoon van, nu neem ik die bal met links aan die ik vorig jaar met rechts zou aannemen. Ja. Dat soort kleine details is ons trainen wel echt goed in. En niet om te slijmen of iets. Maar ja, ik vind het wel echt een goede. Majore Staf vind ik wel echt een goede.
Ja, we doen inderdaad John de Wolf.
Ja,
Marino Pusic.
Help hem ook echt. Echt, dus het is niet van je bent jeugdspeler, je moet alles opruimen. Of je bent jeugdspeler, je moet dit, je mag dit niet, je mag dat niet. Nee.
Is dat een ding, ja, dat je wordt ontgroend, zeg maar, normaal gesproken?
Ik hoor wel eens verhalen van spelers die nu bijeen zitten. Dat ze zeggen van ja, ik werd wel echt gewoon gebruikt soms. Ik moet hesjes oppakken, ik moet ballen doen en ik moet ballenzakken mee naar binnen nemen. Want ik vind het helemaal geen probleem om dat te doen, maar dat ik dat al niet hoef te doen. Ik help er wel mee meestal. Tja, ik ben nog uiteindelijk wel de jongere. Maar dat ik dat dan niet hoef te doen, ja. Je wordt gewoon, ik voel me gelijk thuis. Vanaf de eerste dag, zeg maar.
Ja. Waarschijnlijk heb je dat ook nog niet helemaal door. Maar je bent in zoverre wel een bevoorrecht mens. Niet alleen omdat je Feyenoorder bent. Maar je werkt onder Arne Slot. Wat nou, volgens mij echt een toptrainer in wording, als die het niet al is.
Mm-hmm.
Maar je mag ook af en toe met de Youth League selectie meedoen. En daar word je getraind en gecoacht door een andere legende. Nou, die was vooralsnog als voetballer echt natuurlijk wereldberoemd en vooral goed.
Mm-hmm.
Hoe is het om onder Robin van Persie te werken?
Ja, daar heb je ook natuurlijk extra aandacht voor. Want ja, hij heeft de top gehaald.
Zo, dat kan je wel zeggen.
Hij is vanuit de jeugd, heeft hij de top gehaald. En als ik kijk naar heel de staf, allemaal voetballers geweest bijna.
Ja.
Dus.
Ja, want Ibrahim Afellay heb je natuurlijk nog bij. Je hebt Brian Pienaars die natuurlijk.
Ja, dus als hun iets zeggen, ja, ga je wel echt denken van, hé, maar dit kan wel eens echt gaan werken. En het is niet dat alles wat hun zeggen, dat het maar klopt hoor. Want soms heb je eigen visie erop. Maar dan kan je wel met ze erover praten en dan begrijpen ze ook echt wat je zegt. En dan begrijp je hun ook weer en zo komt het wel goed terecht, zeg maar. Dus dat is ook top. En ik denk dat dat team ook goed draait. Tenminste, in de competitie weet ik niet. Volgens mij niet echt.
Gaat ietsjes moeizamer?
Ja, ja? Volgens mij. Ja,
maar wordt daar nou op dezelfde manier getraind en gespeeld, ja, als in één?
Ja, niet. Natuurlijk heeft iedereen, elke accenten, trainer een beetje zijn eigen, ja, wat je zegt, eigen accenten. Maar uiteindelijk word je wel opgeleid voor Feyenoord 1. Dus als ik met de onder 19 meedoe dan bij de Youth League. Natuurlijk, je merkt sommige dingen dat er is kwaliteit van, zomaar dat hoort. Je speelt bij Feyenoord 1. Dus dat hoort. En niet dat de kwaliteit verschil is tussen mij en de groepen, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel van, sommige dingen doen ze net iets anders dan, of ze maken net de andere keuze dan bij één wordt gemaakt bijvoorbeeld. Maar ja, dat leer je met de tijd. Maar als ik kijk in grote accenten, dan denk ik wel van ja, driehoekjes maken op het veld.
Zodat het spelprincipe is.
Ja, lopen. Hoog druk zetten. Ja, hoog druk zetten. Graag de bal willen hebben.
Het werpt voorlopig zijn vruchten af in de Youth League.
Ja.
Twee wedstrijden, twee overwinningen.
Laatste was wel moeizaam, maar wel echt,
ja, die
mooi,
heb ik niet kunnen zien tegen Celtic. Die was echt goed. Dat was trouwens, was jij ook heel erg goed.
Bedankt.
Vond je het zelf ook? Of ben je dan toch kritisch dat je denkt, hey, had ik die ene paas maar met mijn verkeerde been gegeven? Of had ik daar maar iets eerder geschoten? Of?
Dat soort dingen ben ik zeker kritisch. Dus ja, soms denk ik wel van, oké, de mensen die nu vanaf buiten kijken, denken van, hey, Jeef heeft echt een topwedstrijd gespeeld.
Ja.
Alleen ja, mijn mensen dichtbij me zeggen dan toch wel van, oké, maar wat kunnen we beter doen om het nog beter te maken?
Ja.
En hoe snel na zo'n wedstrijd heb je al in je hoofd van minuut 34, toen, of minuut...
Nee, dat niet, dat niet. Nee. Ik kijk er meestal terug. Ik kijk al mijn wedstrijden meestal terug, dat wel.
Ben en dan
wel
echt met pen en papier zit je...
Ja, of met mijn notities. Echt, maar dat doe ik echt, hè.
Sorry, wederom leeftijdsverschilletje. Maar
je wil uitleggen wat pen en papier
zijn. Ja, met notities of me. Nee, ik doe ook soms wel eens met pen en papier dat ik echt opschrijf van, oké, als ik daar die bal met links aanneem, dan ben ik weg. Als ik daar die bal met rechts aanneem, als ik daar die bal in één keer doorpaas. Al dat soort dingen, dat doe ik, daar ben ik wel echt mee bezig. En dat helpt me ook echt, zodat ik als ik volgende keer in de situatie kom. Maar iedereen heeft zijn eigen ding daarin. Sommigen willen heel die wedstrijd niet terugzien. Sommigen willen alweer focussen op de volgende. En zijn dan alweer bezig met, wat ga ik vandaag beter doen op training. Maar ik ben wel erg bezig met, oké, wat heb ik die wedstrijd minder gedaan? En wat heb ik die wedstrijd goed gedaan? Wat ik moet houden zo. Of ja. Wat ik van goed kan je altijd nog beter maken.
Ja.
Dus,
dat zijn ook die percentages waar je het had over die 1% ja, beter worden. Dat, waar je uiteindelijk dat. De wereldtop mee kan gaan
ja,
redden.
Ja, precies dat.
Hey, leeft dat gevoel, want vorig jaar heeft natuurlijk AZ de Youth League gewonnen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk vrij uniek. Leeft dat een beetje in die selectie van, hey, wij zouden het ook wel eens kunnen. Want dit is best ja. een talentvolle selectie als ja, je het zo
merk
bekijkt.
Ik ja? merk wel dat het mogelijk is met de spelers die we hebben. Je hebt nog twee andere spelers, we hebben Milambo en Sauer nog.
Ja.
Maar
ja.
ook als ik gewoon kijk naar hun selectie, goede jongens allemaal, vind ik dan.
Ja. Wie is daar de volgende? Want jij bent vooralsnog de laatste debutant vanuit Varkenoord. Vanuit die het debuut even mag. Want jij hebt een beetje kijk, want jij mag bij onder 21 af en toe mee. Je hebt bij onder 18, wat dus onder 19 is in de Youth League. Mm-hmm. Wie is nou de volgende waarvan je zegt, nou hou die in de gaten, die kan de volgende de debutant gaan worden?
Weet ik niet.
Ach, jammer, ik dacht, weet nu komt er een naam.
Weet ik niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. Als ik nu een naam ga zeggen die heel erg goed is en dan uiteindelijk...
Nee, we zullen er niet op afrekenen. Maar we dachten, je kan soms wel onder de indruk zijn
Ik ben onder de indruk van meerdere spelers, eerlijk gezegd.
Ja.
Je hebt achterin hele goede spelers. Je hebt Kifairo.
Reed. Ja, overgekomen van Volendam.
Ja, ja. Je hebt Marouane.
Sabar.
En ik ben echt onder de indruk van, als ik dan toch één naam mag noemen. Ja. Ik weet niet of hij het gaat halen natuurlijk. Ja. Dat moet hij uiteindelijk zelf doen. Een beetje geluk mee hebben altijd. Nessim.
Ja, El Harmous. We hebben het toevallig in de podcast ook over gehad. Ja. Dat ik vorige week, ja, we hebben niks ervan mogen zien, maar die besloten oefenwedstrijd. Zagen we wel dat hij zijn officieuze debuut heeft mogen maken als 16-jarige speler.
Ja.
Ja, die speelde, dat is jouw compaan op het middenveld bij de Youth League wedstrijd. Ja, staat hij naast je. Ja, ik vind het een heel fijn speler. Ik ook. Nog klein.
Hij is dat wel nog. Hij moet nog wel...
Fysiek, als je dit over fysiek... Nou,
dat, maar zo was ik ook.
Ja.
Alleen ik speelde niet. Hij wel. Ja.
Is er ook een breakfast clubje op Varkenoord of niet? Ja, want dat is misschien wel...
dat we daar al beginnen.
Ja, de Muesli Club.
Ik zag laatst een bericht van Hartman voorbij komen op zijn Instagram. Waarin een soort, eigenlijk een soort inspirerend bericht richting Varkenoord werd gezonden. Van joh... Let hierop, doe dat.
Oh, echt?
Ja.
Ja.
Ja, we houden echt alles in de gaten.
Ja.
Volg ik u wel op Insta, maar ik heb dat niet gezien.
Schande. Nee. Ik kan me voorstellen, als je dagelijks met hem praat, dat je iets minder...
Ook wel eens iets hoort van...
Dat is het dichtst bij wat wij bij spelers kopen. Dus wij absorberen alles, want wij vinden dat fantastisch wat er allemaal gebeurt.
Ja, maar
ik ben wel benieuwd. Wat zou voor jou een tip zijn, waarvan je weet, iedere jeugdspeler heeft hier iets aan?
Dat ze altijd moeten blijven geloven in hunzelf. Dat is voor mij echt een tip.
Ook als ze niet bij Jong Oranje zitten. Ja, ook als ze
niet bij Oranje zitten, inderdaad. Niet buiten onder 19. Maar ook als je op de bank terechtkomt een keer. Veel spelers denken dan iets van, hey, kom op de bank, ik ga naar een andere club. Blijf er gewoon in geloven, blijf je ding doen, blijf gefocust, hou de juiste mensen om je heen. Dat heb ik niet gedaan, maar probeer elke dag gas te geven. Dat heb ik niet altijd gedaan, eerlijk gezegd. Ik probeerde het wel altijd, alleen soms was ik was mentaal niet altijd de sterkste.
Heb je daar iets voor gedaan?
Om mentaal sterker te worden.
Ja.
En dat is gegroeid met de tijd. En daarom zeg ik ben echt dankbaar voor het pad wat ik heb bewandeld. Dat ik in onder 15 op de bank zat, onder 16, onder 17 dat de corona kwam, onder 18 dat ik wel speelde, onder 21 weer niet. Het is best wel moeilijk en ik denk dat niet iedereen daarin door zou gaan. En dat sommigen echt wel op zouden geven en... Wat ik zeg, de mensen die ik we noem, hebben me daar wel echt in geholpen. Maar ook de club. Ook mensen op de club die gewoon vertrouwen in me bleven hebben. En ja, gewoon blijven geloven in jezelf. Vooral dat.
Hey, want dit seizoen, ik kan me voorstellen dat jij een ander hoop hebt. Dat je heel snel doorbreekt, basisspeler wordt en elke wedstrijd 90 minuten mee mag doen. Maar er is een kans dat je af en toe met onder 21 meedoet, af en toe met de Youth League wedstrijden. Je gaf net aan dat je in het verleden dat wel eens lastig vond, dat je onder 18 mee moest doen, dat je toch als een klein degradatietje voelde. Dat zijn mijn eigen woorden.
Ja.
Hoe ga je voorkomen dat je op het moment dat je dan bij onder 21 mee moet doen, dat je dat niet ziet als degradatie, maar ook weer als leerstap, een leermoment?
Ja, ik heb een contract getekend tot 28, dus
ja.
Ik denk bij mezelf, vooral als ze me nu sturen met 21, is het niet omdat ze het niet in me zien.
Nee.
Het is vooral omdat ik 90 minuten moet spelen.
Ritme.
En ik heb ook gewoon wedstrijdritme nodig. En ik ben ook een speler die daar het team kan helpen. Of eigenlijk, ze verwachten dat ik daar het team help. Ze sturen me niet daar naartoe van, hey Gief, je moet 3 goals maken en je moet 3 assists geven. Maar ik kan wel een dragende speler zijn of worden daar.
Ja.
En natuurlijk, het liefst ben je bij één.
Ja.
En ja, soms heb je die 90 minuten wel nodig. Maar ja, als ik bij één kan zijn, ben ik wel het liefst bij één.
Dat kan ik me iets meer voorstellen. Ja. Nee, maar dat is ook logisch. Dat is natuurlijk het hoogst haalbare.
Ja,
als je bij Feyenoord zit. Ja, dat je natuurlijk bij onder 21 is natuurlijk uiteindelijk wel een stap om.
Ja, klopt.
Ik ga vandaag niet kritisch zijn over de prestaties van onder 21. Want dat doet mijn Feyenoord hart heel wat. Alles gaat goed bij Feyenoord. Maar het enige is al jaren die onder 21 gaat moeizaam.
Klopt.
Kan je me beloven dat jullie echt wat wedstrijden gaan winnen? Want ik maak wel een beetje zorgen.
Ik kan niet in de toekomst kijken, maar nee, we zullen er alles aan doen.
Dat kan ik
jullie wel beloven.
Daar gaan we voor. Hey, want je hebt inderdaad, nou, we hebben het er nog niet echt heel erg over gehad, maar je hebt vorige week je contract getekend tot 2028.
Mm-hmm.
Zegt het feit dat zo'n lang, dat is 5 jaar erbij, tenminste je had natuurlijk een contract tot 2024 uit mijn hoofd.
Ja,
2025, dus je hebt 3 jaar erbij. Wat geeft dat jouw gevoel? Wat doet dat met jou? Dat ze je zo lang willen langer aan de club willen binden?
Dat geeft me echt een goed gevoel, eerlijk gezegd.
Ja.
Het laat zien dat ze veel vertrouwen in me hebben. En dat ze wel degelijk plannen hebben voor de toekomst. En dat had ik al gehoopt. En dat wou ik zelf ook echt heel graag. Ik dacht totaal niet aan vertrek. Of ik dacht totaal niet van, hey, ik ga nu weg. Of ik word nu gekocht door iemand anders. Ik ben daar de club dankbaar voor. Dat ze zoveel vertrouwen in me hebben. En dat moeten we nu zien uit te betalen met elkaar.
Ja.
Ik kan het niet alleen. Uiteindelijk doe je het met elkaar. Met de mensen op de club, met de mensen thuis. Veel mensen denken dat je alleen naar de top komt. Maar dat zou mij in ieder geval echt niet lukken.
Nee. Ik denk weinig mensen hoor, heel eerlijk. Ja. Dat je uiteindelijk wel een team om je heen moet hebben. Of mensen, familieleden, vrienden die supporten als het even wat minder gaat en niet je in de put praten.
Ja, het is veel meer dan voetbal alleen.
Ja.
Het is meestal, er wordt best wel makkelijk gesproken als mensen minder presteren. En als het even niet goed gaat of als het juist wel heel goed gaat. Er zijn best wel veel meningen en daar moet je ook maar eens mee zien om te gaan.
Ja,
mensen weten niet wat er thuis speelt. Mensen weten niet wat er gebeurt met jou. Dus mensen weten je privé-situatie niet.
Je zegt, je moet iedere dag leveren, maar je brengt ook jezelf mee.
Ja.
Toch?
Ja. En het is echt mijn hobby, dus ik doe het echt heel graag. Dus ik ga echt elke dag naar de club met de lach. Lekker muziekje in de ochtend. Ik bid elke ochtend in mijn auto. Dat is standaard. Dus ik voel me echt elke ochtend wel goed. Ja.
Want 2028 spreekt veel vertrouwen uit in jou. Is er een soort van stappenplan gemaakt? Voor joh, dit seizoen is het idee bij misschien onder 21 af en toe en zoveel mogelijk meedoen met het eerste. Volgend seizoen misschien verhuur. Of misschien is er al een soort van stappenplan met jou gemaakt? Of is het echt gewoon kijken hoe het zich loopt en hoe het ontwikkelt?
Ja, vooral aan jezelf.
Ja.
Denk ik. Uiteindelijk, natuurlijk, je hebt ook veel concurrentie in de groep.
Ja.
Maar je weet nooit wat er gebeurt. En om zo dicht mogelijk bij die groep te blijven, bij speeltijd te blijven. Ja, het ligt aan jezelf, denk ik, hoe jij presteert en hoe jij het doet. En
dat ben ik wel nieuwsgierig. Hoe ga je Timber of Wiever of misschien Zeroekje uit de basis spelen?
Nee, zo kijk ik niet. Zo kijk ik niet.
Want dat lijkt me nogal een aardige kluif.
Het zijn goede spelers, hè?
Dat zijn zeker goede spelers. Ja, dus je hebt aardig wat concurrentie. Maar
blijven doorgaan als hoe ik bezig ben.
Ja.
Vooral dat. En alleen maar proberen te leren van die jongens op mijn positie. Van een Wiever, van een Timber, van een Saruki. Om daarvan te leren. Om ook alleen maar beter te worden. En zodra ik er ready voor moet zijn, dat ik er gewoon ready voor ben. En dan gewoon mijn kans aanpak. En
vraag je hen ook het hemd van het lijf? Dat je echt zegt van, hoe doen jullie dat?
Ik heb veel gesprekken. Dat eigenlijk niet echt, eerlijk gezegd. Ik praat wel veel over voetbal met ze, maar niet dat ik ze zoveel vragen stel over dat soort dingen. Kijk, als ik een keer iets zie op training wat hun goed doet, of iets zie in wedstrijden wat hun echt goed doen, en dat ik denk van, hé, maar daar kan ik van leren. Maar dat heb ik niet alleen op mijn positie, dat doe ik echt bij iedereen. Als ik kijk naar Culinski's inspelpaas.
Ja, die is zuiver, hè?
Die is pas zuiver.
Ja.
Dan denk ik van, hé, Q, maar hoe doe jij dat? Of als ik kijk hoe rustig Lucha is in een stadion, Geertruida. Hoe rustig hij is in een stadion en presteert onder druk elke wedstrijd weer bijna. Dan denk ik van, Luc, hoe ga jij daarmee om? Maar ik denk, iedereen heeft zijn eigen ding daarin. Ja. Iedereen gaat daar anders mee om. En ja, vooral dat.
We moeten langzaam richting de afronding, ja, want we nemen veel te veel tijd voor jou in plaats. Maar heb je nog dromen?
Ja, kampioen worden.
Ja?
Met Feyenoord, ja. Als ik kijk naar korte termijn dromen,
ja,
ja, wil ik echt kampioen worden. Ik ben vorig jaar niet bij geweest.
Nee.
Enorm zonde. Enorm zonde. Ik was nog niet in de picture.
Nee, bijvoorbeeld Milambo wel. Die mocht wel.
Wel, ja, 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 ja. Gun ik hem echt heel erg. Niet om dit nu te zeggen, maar ook als ik zie wat hij allemaal heeft meegemaakt en zo. Van het eerste terug naar de onder 18, terug naar de onder 21, niet spelen bij 21.
Ja.
Al dat soort dingen. Ja, dan gun ik dat echt heel erg aan hem. En ja, nee, kampioen worden. Als ik dit jaar kampioen zou worden.
En heb je dan, en nogmaals, we gaan je niet op afrekenen. En ik heb jou een paar keer horen zeggen, ja, ja, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar heb je dan een idee van, het zou heel vet zijn als ik en straks op die Cool Single sta en zoveel wedstrijden heb gespeeld. Heb je een idee van hoeveel wedstrijden je achter je naam wil hebben straks?
Ik ben vooral bezig met mijn ontwikkeling. Ik ben nog super jong.
Ja.
En ja, misschien verwachten sommigen van, hey, hij moet in de basis of hij wil spelen of hij moet spelen. Ik wil dat ook echt graag. Alleen ik probeer gewoon zoveel mogelijk minuten te maken vooral. Zoveel mogelijk te leren van deze jongens. Ik ben wel gretig, dus ik wil wel echt heel graag spelen, dat wel. Maar het is niet dat ik denk van, ik moet 20 wedstrijden spelen, anders pak ik mijn spullen en ga ik weg.
Nee, ik zou niet even dat feestje afwachten, hoor, op de Coliseum. Ja. Daar zou ik op voor blijven.
Ja.
Nee, dat niet.
Ja, als jullie nog een zesde doelman zoeken, ik ben bereid om puur vanuit die rol op de bank te gaan zitten om uiteindelijk het feest beter mogen maken. Hey, ik had hier nog 2,5 uur met je kunnen kletsen. Ja, ik wil je overigens complimenteren met, want je bent 19, maar hoe extreem volwassen je bent en hoe slim je bent, hoe doordacht je over dingen nadenkt. Dat is, ik denk terug naar hoe ik 19 was. Nou, was een stuk minder, zullen we maar zeggen. Dus hulde voor jouw wijsheid.
Hartstikke
en ik denk dat ook een dik compliment is naar jouw. Hè? Je ouders, je familie, je vriendengroep. Dus geef die ook vooral een heel dik compliment.
Hartstikke bedankt.
Ontzettend bedankt voor je deelname in je podcast. Waar ga je uiteraard heel nauwlettend in de gaten houden, of het nou bij de onder 19 is, bij de onder 21.
Hoe
of
vaak
bij
je het links aanneemt.
Nu gaan we zeggen, zie, hey, die linkse, dat heeft hij van Arne Slot. Ja. Hey, maar heel veel succes en we hopen je te vinden op de Cool Single aan het einde van de
Ik vond het ook leuk, hartstikke bedankt.
Mooi. Hartstikke en alle bedankt. Luisteraars weer bedankt voor het luisteren en tot donderdag.